Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dat dan aanneemt en van beurslieveling in één keer naar de junk-status. Er lijkt niet veel over van fintechbedrijf Wirecard met een opgepakte topman. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. Het staat uit Martine Hafkamp, oprichter van Fintessa Vermogensbeheer, van een afstandje. En hier in de studio Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Het tuinhuisje van de afgelopen week heeft je goed gedaan. We hebben een paar keer contact gehad, zat je in het tuinhuisje.
Maar het is fijn om toch bij je in de studio te zijn, Thomas.
Ben ik helemaal met je eens. Mijn zakenpartner is Ilona Haier, commissaris bij Boskalis en Corbion. En Martine, jij ook welkom in het panel.
Ja, goedemiddag.
Ik wil graag bij jou beginnen met jouw laatste transactie. Welke transactie is dat?
Nou, geen één. Hoe vind je dat nou?
Nou ja, ik heb het aantal.
Ja, nou ja, bedoel, we vullen natuurlijk altijd portefeuilles in als er nieuw geld binnenkomt. Maar we hebben geen nieuwe posities ingenomen. Ik heb de laatste paar keer bij jou verteld dat we, zeg maar, toen de beurzen nog in mineur waren, dat we McDonald's en Adidas hadden opgepakt. We hadden, later hebben we ietsje afgeroomd in techbelangen, maar dat zit er allemaal nog gewoon in. En eigenlijk de portefeuilles lopen hartstikke goed. Klanten staan in de plus. Dus ik heb geen. Niet echt reden om iets te wijzigen op dit moment.
Wanneer was die laatste keer? Dat was denk ik 3-4 weken geleden?
Ja, zoiets. Dus we hebben eigenlijk. Dus dat klinkt dan heel saai, maar zo zijn we eigenlijk altijd. Want je moet altijd voordat je een positie inneemt, moet je goed je huiswerk doen. En zorgen voor een goede spreiding. En soms wel eens aandelen of sectoren links laten liggen. Nou ja, bedoel, als dat zich uitbetaalt, dan denk ik, nou dan blijf ik gewoon even zitten. Want ik zie nog niet wat er anders zou moeten.
En hoe vaak blijf je zitten? Want ik vind het wel goed om dat een keertje te benadrukken. Ook hier in het beleggerspel. Je zegt, zo rustig zijn we eigenlijk altijd.
Ja.
3-4 weken geen transactie. Dat is helemaal niet uitzonderlijk.
Nee hoor, dat is helemaal niet. Dat doen we veel vaker. Ik bedoel, je hoeft geen transacties te doen om transacties te doen. Hè. En we hebben niet, als de beurs naar beneden gaat, is het meestal het slechtste wat je kan doen, is opeens verkopen. Omdat je toch in bedrijven zit die het goed doet. En dan krijg je altijd weer het punt, wanneer zou je dan weer instappen? Nou ja, dat gebeurt dat meestal hoger dan dat je uitgestapt bent. Dus dan heb je al het verlies geïncasseerd, want je mist dan die eerste dagen van herstel. Nou ja, en dat zie je nu ook weer, want nou ja, ik ken ook heus mensen die op het dieptepunt er toch uit wilden, omdat ze het niet meer vertrouwen. Ja, en die lopen dan achter.
Lodewijk, kun jij het spannender maken dan Martine? Hebben jullie wel wat gedaan?
Nou, in principe moet beleggen zo spannend zijn als kijken naar gras dat groeit. Dus wat dat betreft kan ik me helemaal vinden in de opmerking van Martine. Onze Europa-portefeuille bijvoorbeeld houden we 5 jaar aan in portefeuille. Dus dat zegt ook iets over, hè, je moet wel de tijd hebben van leven. Tenzij je denkt dat je een hele goede timer bent. Maar om dan toch maar met een bedrijf te komen. Wij hebben een positie verder uitgebouwd in Teleperformance. Ik spreek het op zijn Frans uit. Niet omdat ik voor een Franse organisatie werk, maar omdat het een Frans bedrijf is. Grote onbekende, denk ik, hier in Nederland. Op zich een vrij groot bedrijf in wat ze doen. Ze zijn namelijk verantwoordelijk voor callcenters, back-offices van heel veel grote organisaties. Als u doorgeschakeld wordt naar een callcenter, is de kans groot dat u niet met een medewerker van het bedrijf spreekt, maar met iemand van Teleperformance. Ze zijn actief in 80 landen. In 265 talen kunnen ze u te woord staan. 330.000 medewerkers wereldwijd. En daarvan moest een gedeelte natuurlijk vanuit huis gaan werken. En je kan je voorstellen dat natuurlijk best wel een operatie is geweest. Maar dat hebben ze vrij goed gedaan. Hebben een marktkapitalisatie van zo'n 12 miljard. En daarmee zijn ze voldoende groot geworden om opgenomen in de CAC 40, de AEX van Frankrijk. En dat zorgt ervoor dat ze wat meer in de belangstelling de komende periode zullen komen te staan.
Even terug naar wat jij zei in reactie op Martine. Je onderschreef wat zij zei over rust, tijd van leven, heb geduld. Tenzij je denkt dat je een goede timer bent. Ja, dat is toch eigenlijk waar het ook voor een belangrijk deel om gaat. Praat ik hier niet bijna elke week dan met mensen die een goede timer zouden moeten zijn?
Nou, dat hoop ik niet.
Niet, Martine, waarom niet?
Nee,
het gaat toch voor een belangrijk deel ook om timing?
Oh nee joh, dan ben je handelaar, dan ben je helemaal geen belegger. En timen, dat kan echt niemand. De eerste die zegt dat ze dat
maar
consequent
kunnen.
Maar wacht
even, laat ik dan even teruggaan naar jouw optreden hier 3-4 weken geleden, toen jij McDonald's en Adidas hebt gekocht. Er was een reden dat je dacht, dat koop ik nu en niet 2 weken eerder of een maand later.
Nou ja, omdat ik het toen laag gewaardeerd vond. Dat is de reden waarom je een aandeel koopt. En als je te hoog gewaardeerd wordt, als je vindt dat het te hoog gewaardeerd is, dan verkoop je het weer. Maar niet omdat je denkt dat de koers 2 euro omhoog of naar beneden gaat. Dat vind ik een hele slechte reden.
Moeten we het Lodewijk, niet over timing hebben?
Nee, het gaat om time, not timing, zoals we mooi zeggen. En ik denk dat het merendeel van de beleggers die lange termijn doelstellingen moet realiseren, het waarschijnlijk moet hebben van die lange termijn, dat zitvlees. En niet op dagbasis moet gaan handelen. Dan kan je beter bij flow traders gaan werken waarschijnlijk.
Maar als je niet dagbasis neemt, maar nu een crisis die voorbij komt, wat doet dat dan met de uitspraak time en timing of helemaal niets?
Goeie.
Goede vraag. Dank je. Natuurlijk, zo'n crisis zag niemand in deze mate aankomen. Wat natuurlijk belangrijk is, dat je een portefeuille hebt die daar enigszins mee om kan gaan. En we hebben natuurlijk gezien dat er een heel groot verschil is tussen de verschillende bedrijven in de AEX bijvoorbeeld. Wat voor consequentie dat heeft gehad. En als je een portefeuille hebt met relatief saaie, stabiele bedrijven, dan heb je er minder last van gehad dan van de meer cyclische kant van het beursgenoteerde bedrijfsleven in Amsterdam. Reden zijn geweest natuurlijk om op een gegeven moment aanpassingen te doen. Alleen het maken van die aanpassingen, Martine zei dat net eigenlijk ook al, de kans is heel groot dat je dat net op het verkeerde moment vervolgens weer doet.
Nou, ik denk dat en je overtuiging van wat voor soort crisis is het en wat voor herstel wordt het, dan heb ik toch het gevoel van timing. Want dan geloof je in een V of in een U of ergens anders in. En hoe relateer je dat aan je sector of aan je individuele bedrijf?
Mag ik daar wat op zeggen? Ik denk niet dat het over die U of die V of die wat gaat. Dat maakt niet zoveel uit. Het gaat om de bedrijven nog meer waar je in belegt. Hoe de buffers zijn. Hè? Of die financiële buffers hebben om tegenslag op te vangen. Dat is veel belangrijker dan dat je je kan de markt niet timen. En kijk, het herstel zoals het op de beurs is geweest na de neergang, dat had ook van tevoren echt niemand voorspeld als je dan zo in die timing gaat zitten. En nu loopt iedereen weer over elkaar heen te struikelen van alle vergelijkingen met de grote depressie en met de waarderingen op basis van 2000. Om maar een soort onderbouwing te vinden voor zichzelf om dan niet in de markt te stappen.
Maar dan toch nog even een vraagje aan jullie als experts. Hoe komt dan de term scenario's hierbij kijken? Want neem aan dat je daar toch mee werkt. En een buffer kun je alleen maar beoordelen als groot genoeg of te klein als je denkt aan hoeveel is er nodig en hoe lang.
Helemaal terecht. Ik denk dat scenario's, dat is denk ik het woord waar we naartoe gaan. Want je probeert als belegger inschattingen te maken van wat er zou kunnen gaan gebeuren met de toekomstige kaststromen van een bedrijf. En of het nou ASML is of KLM. Ja, er zit nogal een wereld van verschil ertussen. En beleggers proberen daar een inschatting van te maken. En dat verklaart ook waarom de beurs het zoveel beter doet dan de economie op dit moment. Want beleggers zeggen, nu gaat het niet goed. Maar we kijken over dat ravijn heen en denken dat het op een gegeven moment wel weer goed gaat komen, namelijk in 2021.
En beleggers hebben ook geen alternatief nu echt, hè? Denk ik.
Dat komt door de lage rentestand. Martine, jij wilde ook nog wat zeggen?
Kijk, wat je ook moet zien, je belegt niet in indices, hè, tenminste. Want onder de oppervlakte gebeurt er natuurlijk heel veel. Precies wat Lodewijk ook zegt. Het scheelt nogal of je in Air France KLM zit of in een bedrijf als ASML qua fundamenten. Dus die indices zeg maar in die zin ook niet zo heel veel. En natuurlijk kijk je naar scenario's, maar je koopt niet winsten nu. Hè. Als belegger koop je toekomstige winsten. En inderdaad, dan kijken heel veel mensen al verder dan de huidige malaise.
Maar Martine, jij zei net een V of een U of een hockeystick. Dat zal allemaal wel, dat zijn termen die voorbij komen. Nou heb ik hier dik gedrukt op mijn papiertje staan. Hey. Martine is team hockeystick. Dus zonder dat jij het wist, zit je wel degelijk in een team.
Ja, ik zit in een team omdat me dat het meest waarschijnlijke scenario lijkt. Zoals ik er nu naar kijk. En dat is dan met de kennis van nu. Hè? Want er kan natuurlijk weer allemaal dingen waar we nu nog geen rekening mee houden, die kunnen nog gebeuren. Nou, en dan stel je verwachtingen weer bij. En dan kijk je of dat invloed heeft op je portefeuille. Maar want ik heb ook aan dat onderzoek meegedaan van de vermogensbeheerders die het allemaal niet eens zijn.
Ja, er is een heel groot onderzoek gedaan onder verschillende vermogensbeheerders. Welk type herstel komt er aan? Wat is de waardering? Ja. Klopt de prijsstelling een klein beetje? En inderdaad, die vermogensbeheerders zijn het over niet eens. Behalve dan dat er volgens mij op grote schaal wordt gedacht dat de waarderingen, de waardebepaling, de prijsstelling... Nee, wacht even. Waar zijn jullie het nou wel over eens? De marktprijzen voor beleggingen.
Er is het nergens over eens, volgens mij.
De marktprijzen voor beleggingen, die kloppen niet. Maar of ze nou te hoog of te laag zijn, dat blijft even in het midden. Als ik het aan jou vraag, Martine?
Dan denk ik dat de markt altijd gelijk heeft.
Oh.
Dus, per saldo feitelijk klopt die opmerking niet, hè, dat de prijzen van beleggingen niet kloppen. Want dat is gewoon het is een marktconforme prijs. En er zijn verkopers en kopers. En dan wordt er ook verwezen naar centrale banken die interveniëren en overheden. Maar ja, dat is al bijna zo oud als de weg naar Rome. Ja, dat
maar
er geïnterveneerd wordt.
De schaal waarop ze dat doen is misschien toch veranderd, Lodewijk. Want daar kom ik denk ik bij jouw opvatting uit.
Nou ja, we hebben natuurlijk gezien de afgelopen paar maanden dat de Amerikaanse Centrale Bank enorm dat gaspedaal heeft ingedrukt. Dat was midden maart. En ik denk dat we pas de komende paar maanden gaan zien hoe groot eigenlijk die noodzaak was voor die Centrale Bank om toen in te grijpen. Is er enorm veel steun gekomen voor de kapitaalmarkt, omdat die eigenlijk een liquiditeitstekort hadden. Er was sprake van te weinig Amerikaanse dollars in het systeem. En heel veel, met name emerging market landen, hadden behoefte aan dollars en konden die niet in de, op de gewone kapitaalmarkt vinden. En de Amerikaanse Centrale Bank heeft een loket geopend waarbij een groot aantal van die banken rechtstreeks bij hen dollars konden krijgen. En dat heeft enorm veel van de risico's die we liepen medio maart weggenomen.
Dus je krijgt een heel ander idee van de markt dan als die risico's worden weggenomen door onder andere centrale banken.
Ja, vroeger heette dat de Greenspan put. En nu hebben we dan een nieuwe put die zeg maar door de huidige centrale bank onder de markt wordt gehouden. En dat verklaart waarom markten vrij snel weer konden herstellen. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de PMI-cijfers, de inkoopmanagerscijfers van Frankrijk die net vandaag bekend zijn gemaakt, dan zie je dat de hockeystick van Martine waarschijnlijk net iets sneller omhoog gaat dan dat zij in eerste instantie denkt. Maar de kans is heel groot natuurlijk dat dit is een soort van balletje wat je onder water duwt. Dat komt heel snel weer omhoog, maar de kans dat hij gaat vliegen is niet zo groot.
Wij gaan naar een hockeystick die naar beneden wijst.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Martine Hafkamp is lid van het beleggerspanel, oprichter van Vitesse Vermogensbeheer en Lodewijk van der Croft, partner bij Comgest. Mijn zakenpartner is Ilona Haier en die naar beneden wijzende hockeystick. Dat zou wel eens Wirecard kunnen zijn, Duits betaalbedrijf, fintechbedrijf. Er is 1,9 miljard spoorloos, althans nu blijkt het is er misschien wel nooit geweest. De topman is niet alleen opgestapt, maar ook opgepakt. Het is eigenlijk in een heel rap tempo van een beurslieveling naar een totaal los gegaan. Lodewijk, wil jij nog even jullie eigen betrokkenheid bij Wirecard toelichten?
Ja, we hebben tot april vorig jaar hebben we een vrij grote positie in Wirecard gehad. Wirecard heeft 10 jaar lang een fantastische ontwikkeling doorgemaakt. Was, zoals je aangaf, de beurslieveling van Duitsland. Was het fintechbedrijf par excellence.
Je zit goed in je Frans vandaag.
Ja, dank je. Je profiteerde natuurlijk van een enorme switch van cashgeld naar automatische betalingen via internet en dergelijke. Dus het was een aantrekkelijke propositie. Groeide goed. Maar werd altijd gehinderd door allerlei berichten rond de bedrijven. De laatste paar jaren zijn er vrij veel shortsellers actief geweest in de organisatie.
Ja, dan ga je dus op een koersdaling af.
Ja, dan neem je eigenlijk de verplichting op je om op een later datum de stukken te leveren. In de veronderstelling dat je dan minder hoeft te betalen dan dat je nu zou moeten doen. En dat heeft er zelfs toe geleid dat in 2016 is er een rapport verschenen van Zatara Research, waarvan niemand ooit het bestaan van wist. Maar dat zorgde voor enorm veel ophef, want zij legde vingers op zere plekken. En dat heeft toen ook bij ons ertoe geleid dat we weer eens een keertje behoorlijk achter de oren zaten te krabbelen. Ja, gaat het wel helemaal goed daar?
Je zei dat je tot vorig jaar erin zat.
Ja, we hebben toen een forensisch accountant hebben we ingehuurd om op basis van de beschikbare cijfers te kijken van, kan hier een kern van waarheid achter zitten? Dat bleek niet het geval te zijn. Dat kon je uit de cijfers kon je dat niet opmaken. En ik denk dat dat het grote probleem bij dit soort situaties is. We hebben dat in Luckin Coffee in New York hebben we dat ook gehad. Chinese Starbucks. Fraude is ongelooflijk lastig voor beleggers te achterhalen.
En want ik vind dat een opmerkelijke uitspraak. Dus jullie hebben iemand ingehuurd die dat heeft onderzocht. Dus vrijwaart dit dan ook EY? Of wat kan er dan het laatste half jaar gebeurd zijn dat EY dus nu opeens of niet opeens de handtekening niet meer onder de verslagen zet?
Nou, kijk, op het moment dat wij iemand inhuren om naar die cijfers te kijken, dan kijken we naar de publieke cijfers. We hebben niet de mogelijkheid om in de op kantoor langs te gaan. Nee. Dat is de verantwoordelijkheid van EY. En ja, ik ben bang dat dit nog wel een staartje gaat krijgen voor ze.
Ja, zeker, denk ik ook.
Martine, de stofwolken zijn nog niet echt opgetrokken, maar wat is jouw eerste indruk van wat hier allemaal speelt en welke partijen hier het echt hebben laten liggen?
Nou, dat is natuurlijk, er wordt nu van alles over gezegd en gezwegen. Ook al de Duitse natuurlijk, Duitse toezichthouder, daar gaan natuurlijk ook de vingers heen. Want het was natuurlijk, in die zin is dat ook opmerkelijk, precies wat Lodewijk zegt. Het is al heel vaak is Wirecard een aandeel geweest wat ook grote schaal short is gegaan. Dus er speelden altijd dingen. En vorig jaar heeft toen de Duitse toezichthouder gezegd van nou, of de beurs waken, want je mag niet meer short gaan in Wirecard. Dan denk ook, ja, dan weet je, of dan weet je meer. Of dat doe je niet zomaar. Want Wirecard was toen het enige aandeel waar je niet in short mocht gaan. Er is wel heel hoog spel gespeeld. Want als je dan zegt, ze hebben met veel bombardie natuurlijk de Financial Times toen aangeklaagd. Die vorig jaar kwam met deze berichten van dat de boekhoudsfraude zou zijn. En dat, het werd van de hoogste toren geblazen dat dat niet zo was. En dan blijkt nu dus natuurlijk de Financial Times wel gelijk te hebben. Dus ja, dat zegt ook alweer veel. Maar ja, het gebeurt natuurlijk vaker. Hè? Maar het past denk ik wel in een rijtje van grote fraudes.
Ja, het is een grote fraude. En daar zijn toch waakhonden voor, toezichthouders voor. Ja. Die Duitse toezichthouder die speelt dan inderdaad een belangrijke rol. Die hebben ook van positie gewisseld, zou je kunnen zeggen. Als ze short gingen en nu dan, of dat verbod hebben ingesteld, niet zo gek lang geleden. Gisteren heeft de directeur gezegd dat zijn organisatie niet effectief is geweest in het blootleggen van de onregelmatigheden. Dat zijn dan eigenlijk de formele bewoordingen. En dat zijn eigen organisatie nu ook in een crisismodus zit. Discussies rondom de verantwoordelijkheid van accountants, die is er ook al jaren. Er zijn commissies over ingesteld. Ja. En de conclusie die jullie eigenlijk allebei trekken, het is gewoon heel erg moeilijk op te sporen. Moet je daarmee ook accepteren dat dit erbij hoort? Of is dat te makkelijk, Lodewijk?
Nou, het kan altijd gebeuren. En dat is een reden waarom je als belegger natuurlijk spreiding in je portefeuille aanbrengt. Want ja, je loopt specifieke bedrijfsrisico's. En ik denk het bijkomend probleem bij dit soort bedrijven, maar dat zie je natuurlijk bij alles wat technologie is. Je kan niet bij de fabriek buiten gaan staan kijken hoeveel vrachtwagens er weggaan. Om te zien of ze daadwerkelijk die omzet draaien die ze beweren te draaien. Kijk, en dat er 1,9 miljard bij twee Filipijnse banken zou staan. Ja, alleen al die headline, daar zou je al nerveus van worden als je dat zou weten.
Ja, maar dat was tenminste nog een verklaring. Dat zou kunnen betekenen dat die 1,9 miljard er wel zou zijn. Ja. En volgens mij, Martine, is inmiddels de gedachte, die 1,9 miljard is er nooit geweest.
Nee, dat is het. En dat zou dan een medewerker zou valse handtekeningen hebben gezet, een paar formuleren. Ja, het is een grote barbe truc bijna. Hè? Maar ja, het is precies, je ziet het vaker. Maar ook als terwijl de fabriek, bij Imtech duurde het toch ook een aardig tijdje voordat bleek dat er van alles mis was, zeg maar. Dus ja, van pretparken die toch niet bestonden. Dus het gebeurt vaker, ook al is er wel een fabriek of zou er iets fysiek zijn. En helaas gebeurt het.
Wat zou nu, hè, want het gebeurt dus soms of vaak, het is maar net hoe je er naar wilt kijken. Maar wat zou er nu moeten gebeuren? Want een knee-jerk reaction, om maar in goed Frans te blijven, kan zijn, hè, nog verder de AFM erop, nog verder de regels aanscherpen, nog dieper gaan of verder in de waardeketen van bedrijven door accountants, die wellicht dan nog veel ongemakkelijker handtekeningen zetten, want hoeveel kun je overzien, enzovoort. Wat is jullie mening daarover? Wat zou een reactie moeten zijn? Of is dit, wat Thomas zei, soort of part of the game en we moeten die rotte appel de rotte appel laten, maar niet, wat zou het moeten zijn?
Ja, ik denk dat je niet een eensluidend antwoord hierop kan geven. Een van de redenen natuurlijk waarom de toezichthouder vereist dat er van accountant wordt gewisseld, periodiek, is misschien om dit soort dingen te voorkomen. EY was al heel lang accountant van Wirecard, dus er kan ook een soort van leesblindheid zijn ontstaan. Te veel aannames gedaan en controles. Maar ja, dit kan je bijna niet voorkomen uiteindelijk, denk ik.
Martine?
Nee, dat denk ik ook niet. Maar het was natuurlijk wel, het zegt iets over de verhouding tussen de accountant en natuurlijk meneer Brown. Dat hij ook zei van, al voordat de accountsverklaring er was, oh ja hoor, die komt wel. Ik bedoel, dat zegt ook al heel veel. Die zet hun handtekening wel.
Maar van dus de VEB, u zegt, dat had EY in ieder geval moeten corrigeren?
Ja, in ieder geval tegenspreken. Of dat ze zover nog niet waren. Nee. Maar ja, bedoel, het is al heel lang een speculatief aandeel. Dus in hoeverre dan belegger... bedoel, als je belegger bent, voor je dat je ergens instapt... moet je toch ook een beetje kunnen begrijpen waar je instapt. En anders wordt het dus het niveau gokken dat risico bestaat.
Heel kort
even aan de receiving end als commissaris zijnde van twee beursgenoteerde ondernemingen en in de auditcommissie zittende. Merk je namelijk hoe ver moeten en kunnen accountants gaan. Hè? Dat is de andere kant. En hoeveel kosten moeten bedrijven gaan maken om uiteindelijk zo goed en transparant mogelijk, weliswaar, die accountantsverklaring te krijgen. Want hoe meer die regels worden aangescherpt, ja, voor een paar rotte appels, het kost heel veel geld voor heel veel andere bedrijven.
Ja, misschien dat het niet zozeer een kwestie is van nieuwe regels invullen, als wel de regels volgen. Wat had moeten gebeuren, want laten we eerlijk zijn, 1,9 miljard...
Ja, nee, dat denk
had
ik dus
je met
ook.
Een gewone accountscontrole ook moeten terug kunnen halen.
Zeker, maar niet dus nog meer regels, zodat de kosten nog meer oplopen. En ja, dat drukt behoorlijk.
Lodewijk van der Kroft was hier, partner bij Comgest. Martine Hafkamp, oprichter van Vintesse Vermogensbeheer. Samen het beleggerspanel, aangevuld door mijn zakenpartner Ilona Haaier. Dank dat je er was.
Ja, graag gedaan.
Tot snel weer. Voor mij is de volgende keer morgen. Dan spreek ik met Erik Kwakkel. Een groot deel van de geldautomaten maakt plaats voor de gele geldmaat. Heeft dat nog wel zin als we steeds minder cash gebruiken? Daar gaat het morgen over. Zometeen eerst Nieuwsroom, dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.